We gaan weer verder met ons onderwerp. Wij volgen nu een. We zijn een paar weken bezig met de Bijbel is Gods woord. En ik heb het nog eventjes van tevoren maar even opgeschreven. Dan hoef ik het nu niet meer te doen. Vier belangrijke punten. De Bijbel is Gods woord. Ja, we weten, het begint met openbaring. God heeft zijn woord geopenbaard. Hij heeft het uitgesproken naar de mensen. En dat is van God naar de mens. En de profeten gaan we zo meteen ook zien, die hebben het opgeschreven. Volgende punt is heel belangrijk, de inspiratie. Dat is dat de mens heeft het op papier geschreven. Die twee dingen, die zijn afgelopen. Dat gaan we ook zo meteen zien, de openbaring. Als de openbaring stopt, stopt ook de inspiratie. God spreekt niet meer. Dus er wordt ook niks meer opgeschreven. Inspiratie is van mens naar papier. En dan krijgen we wat we nu, waar het nu om gaat, deze 2000 jaar inmiddels, dat de Bijbel af is, gaat het om verlichting en om de bewaring. In de theologische opleiding zullen ze die laatste, die ontbreekt daar altijd. Maar wij geloven dat God zijn woord bewaart. Verlichting is dat, het staat op papier, hier op de Bijbel, wij lezen het en dan moet het naar ons geestelijk verstand. Het moet naar binnen, ja. Wij moeten het woord lezen, ja, en overdenken. En dan wordt het woord ook bewaard, ook al 2000 jaar, van mens tot mens, van generatie tot generatie. Dat doet hij nu via het lichaam van Christus. Dat is waar het om gaat. Nou, dat hebben we vorige keer al een aantal keren uitgebreid gezien. Dus de openbaring. God, wij geloven dat God niks meer openbaart. Dat de Bijbel is compleet, die staat alles in. Ja? Maar we geloven wel dat het woord is geïnspireerd. Zijn woorden zijn geest en leven en die zijn hetzelfde als dat is uitsprak, of dat die gesproken woorden zijn opgeschreven. Er is geen verschil. God en zijn woord zijn één gemaakt, als het ware, ja? Nou, we weten dat, als ik zeg, openbaring is af. Nou, Paulus zegt ook in zijn brief, ja, dat hij heeft het woord van God vervuld. Dat heeft met de verborgenheid te maken. En als je Johannes leest in openbaring, dan zie je dat hij de profetie in feite afsluit. Dus daaraan weten wij, alles is af. Dus er komt niks meer. Dus de islam die beweert dat ja, Allah heeft dan, God die heeft dan nog een openbaring gegeven. Dan kunnen wij gewoon vanuit de schrift heel makkelijk weer leggen dat dat absoluut niet het geval is. Dat willen ze ons wel graag doen geloven, maar de schrift die bestrijdt dat. Ik wil eerst met jullie eerst in gebed. Vader, ik wil u danken. Ik bid dat wij, ja, maar ik had zei het net over de verlichting, maar dat we ook echt verlichting mogen krijgen op uw woord, Vader. Want een heleboel teksten hebben wij natuurlijk ook wel gelezen, maar we hebben er niet altijd licht op. En ik bid ook, Vader, dat uw geest ons licht geeft in dat verstand van ons, Heer. Want een heleboel terreinen, die moeten echt nog licht krijgen om echt te kunnen verstaan wat uw woord tegen ons wil zeggen. En daar hebben we uw geest voor nodig. En daar bidden we ook voor. In de naam van de Heer Jezus Christus, onze Redder en Heiland. Amen. Nou, er zijn drie belangrijke dingen die we moeten weten wat betreft de Bijbel. Het gaat om de compleetheid van de Bijbel. Ik zei natuurlijk, ja, ik kan wel zeggen, ja, de Bijbel is af. Ja, ik kan wel zoveel zeggen, ja. Daar gaat het niet om. Het gaat om, wat zegt het woord? Nou, de vorige keer hebben we ook gezien dat de Heer Jezus bevestigde heel duidelijk de inspiratie van het Oude Testament. Ook de evangelie op dat moment, wat hij uitgesproken heeft, dat is later door de apostelen en ja, Peter, Jacobus, Johannes opgeschreven. Ze zijn geïnspireerd, dat heeft hij toen ook gezegd. En Paulus, die schrijft ook over met teksten dat waaraan wij kunnen weten dat de Bijbel geïnspireerd is. Nu hebben we het over, de Bijbel is compleet. Nou, toen de Heer Jezus Christus kwam, ga met mij mee naar Lucas 24, vers 44. Dat is toch een belangrijk punt, want ik weet niet, er zitten ook katholieken in ons midden, rooms-katholieken, ex-rooms-katholieken, leden van het lichaam van Christus. Die mensen die een beetje op de hoogte zijn, die zullen het ook wel weten, maar de apocryfe boeken bijvoorbeeld, ja. De rooms-katholieke kerk gelooft dat die zijn net zo belangrijk als bijvoorbeeld de andere boeken uit de Bijbel. Dus daar kennen ze goddelijk gezag aan toe. Ja, bewijs maar eens dat dat niet zo is. Ja, toch kan dat. Ja, en als de Heer Jezus in Lucas 24 vers 44 zegt tegen de apostelen, dat is na zijn opstanding, dan zie je dat Christus tegen hun dat zegt. Want hij zegt, hij zeide tot hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak, als ik nog met u was. Namelijk dat het alles moest vervuld worden, wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen. En dat zegt hij niet voor niks zo, want daar duidt hij op het hele Oude Testament, wat wij het Oude Testament noemen. Jullie weten, Matthäus tot en met Johannes hoorden daar natuurlijk eigenlijk ook nog bij, maar voor, zoals wij spreken, maken wij die indeling, maar jullie begrijpen wat ik bedoel, ja? Want het Nieuwe Testament gaat natuurlijk in feite pas in dat de Heer Jezus Christus daar gestorven is, ja? De dood van het testament maken, daartussen gekomen, maar goed. Maar hij zegt dus, de wet, de profeten en de psalmen, en dat noemt hij de schriften, ja? Dat is van hem allemaal vervuld wat er over hem geschreven wordt. Nou, je ziet hier dus een driedelige indeling van de Bijbel en ook in de volgorde zoals ze in de Hebreeuwse Bijbel staan. Want de wet van Mozes, ja, daar begint het dan mee. Dat zijn de 5 boeken, ja, die Mozes geschreven heeft. Dan heb je de profeten en de psalmen. Nou, ik zal jullie niet helemaal vermoeien met te veel dingen. Maar de wet, nou, dat weten we, dat is de Torah, dat zijn de 5 boeken. Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomium en Numeri. Ja, dat zijn de eerste 5. De profeten, ja, bij de Hebreeuwse Bijbel is dat iets anders ingedeeld. Wij kennen bijvoorbeeld 1 en 2 Samuel. Of 1 en 2 Kronieken, dat is daar 1 boek. Dus zij hebben, wij hebben totaal, hebben wij 39 boeken in het Oude Testament. Terwijl zij er 4 of 25 hebben. Dat komt omdat sommige boeken, dat is gewoon 1 boek. Maar wat de Heer Jezus hier zegt, hij noemt hier het hele Oude Testament. De profeten bijvoorbeeld, in het Hebreeuwse Bijbel, ik noem ze even op, dat is Jozua, Richteren, Samuel, dus niet 1 en 2 Samuel, Koningen, Jesaja, Jeremia, Ezechiël. En dan de 12, dat zijn de 12 kleine profeten, zoals ze dat noemen, dat is van Hosea tot met Malachi. Nou, en de psalmen, ja, dat is een gegeven waarin samengevat wordt. De Spreuken, Job, Hooglied, Rut, Klaagliederen, Prediker, Esther, Daniel, Ezra tot en met Nehemia. En Kronieken. En de Bijbel, de Hebreeuwse Bijbel, eindigt dus met Kronieken en niet met Malachi. Daar zit ook weer iets achter. Maar uiteindelijk, alle Bijbelboeken in de Hebreeuwse Bijbel zijn ook de Bijbelboeken die wij in de Hebreeuwse Bijbel, of in onze Bijbel hebben staan. Daar is geen verschil in. Alleen de volgorde is anders. Maar het begint dus, en daar gaat het om. De Heer Jezus Christus hier noemt hier dus het hele Oude Testament zoals wij dat kennen. Maar zo in de volgorde van de Hebreeuwse Bijbel. En die begint met Genesis en die eindigt met Kronieken. Dat is wat hij zegt. Wat we hier dus niet zien staan, wat ik net al zei, de apocryfe boeken, die komen daar niet in voor. Die staan er niet tussen. Dus daarom erkent de Heer Jezus dus dat niet als schrift. Hij noemt ze ook niet. En als je weet dat de katholieke kerk ooit op een concilie heeft gezegd dat iemand die als het niet klopt, dan moet je wel zeggen, Ben. Maar dat die apocryfe boeken, als je die niet erkent als ook zijnde de schrift, dat je dan een vervloekte bent. Ja, die zijn vervloekt. Dus de Heer Jezus Christus is ook vervloekt. Ja, want hij herkent ze ook niet als zijnde de schrift, want hij sluit ze heel duidelijk uit. Ze worden hier niet genoemd. Nou, kijk met mij, onthoud dit even, Lucas 11, vers 51. Lucas 11, vers 51. En dat staat zo'n tekst. Lucas 11, vers 51. Wat staat daar? In vers 49 lees ik ook even. Waarom ook de wijsheid God zegt. Ik zal profeten en apostelen tot hen zenden. En van die zullen zij sommigen doden. En sommigen zullen zij uitjagen. Opdat van dit geslacht afgeëist worden het bloed van al de profeten dat vergoten is van de grondlegging der wereld af. Het gaat om vers 51. Dus God gaat het bloed van al die profeten, die ze dus ook gedood hebben, gaat hij wreken, ja? Van het bloed van Abel tot het bloed van Zacharia, die gedood is tussen het altaar en het huis Gods. Ja, zeg ik u, het zal afgeëist worden van dit geslacht. Wee u, gij wetgeleerden, Want gij hebt de sleutel der kennis weggenomen. Gij zelf zijt niet ingegaan en die ingingen hebt gij verhinderd. Dus hij spreekt tegen die wetgeleerden. Nou, je weet het, de religieuze leiders hebben de profeten in Israël, die hebben ze altijd vervolgd. Ga maar lezen, dan zie je dat gauw genoeg. Maar het zal worden afgeëist van hun. En dan noemt hij van het bloed van Abel. In welk Bijbelboek staat dat? Dat is Genesis, ja, bijna het begin. Maar ook van Zacharia. En ik ben in de verleiding om naar die tekst te gaan, maar ik lees hem even voor jullie. Dat is 2 Kronieken 24, daar kan je het zien staan. Die Zacharia, dat was een priester en die werd gedood. Ja? En de Heer Jezus zegt dat al die profeten, vanaf Abel tot en met deze Zacharia, weinig mensen kennen hem denk ik, het is niet Zacharia van het Bijbelboek, ja, wat wij kennen aan bijna het eind van het Oude Testament. Maar hij werd gedood. Het was een profeet van de Heer. En dat staat in het boek Kronieken. Dus als je even dus nadenkt, dan zie je dat Christus noemt hij al die profeten uit het Oude Testament. Wij zouden zeggen, van Genesis tot Malachi. Snap je wat ik wil zeggen? Als ik zeg, van Genesis tot en met Malachi, dan zou iedereen weten, Jan die praat over het Oude Testament. Christus zegt dat natuurlijk in de Hebreeuwse Bijbel. Maar dan zegt hij ook het hele Oude Testament. Met andere woorden, we hebben hier twee teksten gezien, dat Christus bevestigt hier dat de Bijbel, de kanon zoals ze dat zeggen in het Oude Testament, is zoals wij die hebben. Zoals hij die had en die hebben wij nog steeds. En daar kan je geen boek aan afdoen, maar er kunnen ook geen boeken bij gedaan worden. Zoals onder andere die apocryfe boeken dus. Ja, wij zouden nu zeggen, de hele Bijbel is natuurlijk, dat zal de orthodoxe Jood niet zeggen, van Genesis tot en met Openbaring. Want dat is het nu. Dus toen de Heer Jezus, als wij kijken dus naar de Heer Jezus, dan zie je heel duidelijk wel zoals hij zag hoe het Oude Testament eruit zag. En de schrift in zijn ogen was de wet, de profeten en de psalm. Zoals hij dat als een Hebreeër, dat natuurlijk die Bijbel in zijn hand had. Nou, dus toen de Heer Jezus Christus was, was dat de Oud-Testamentische schrift. Nou, we lezen nu in de evangeliën. Nou, vorige keer hebben we gezien. Die zijn natuurlijk ook opgeschreven en die zijn ook geïnspireerd. Dat hebben we al gezien. Maar de openbaring is nog niet gestopt toen de Heer Jezus Christus kwam. Ja? We hebben hier even over openbaring. Dus het Oude Testament tot en met Malachi, was alles was geopenbaard, was opgeschreven. Toen kwam de Heer Jezus, toen is er natuurlijk ook nog veel geopenbaard. De Heer Jezus Christus heeft dingen gezegd. Matthäus heeft het opgeschreven, Lucas heeft het opgeschreven. Een profeet die sprak de woorden van God. Denk bijvoorbeeld aan Mozes, ja. Mozes en aan Aaron. Wie sprak tot Farao? Dat was Aaron. Ja. God sprak tot Mozes. En Aaron sprak namens Mozes, sprak tot Farao. En weet je, Aaron, kijk eens maar mee. In Exodus 7 vers 1... aan het begin, we spreken even over de openbaring. Dus God openbaart zijn woord en het wordt opgeschreven. En Exodus 7 vers 1, dan zegt de Heere met hoofdletter tot Mozes, zie, ik heb u tot een God gezegd. Dat is een God met een kleine g, ja, tot een overste. Over Farao en Aaron, uw broeder, zal u profeet zijn. Zie je het? Aaron wordt hier een profeet genoemd. En wat doet een profeet? Dat is gewoon een profeet die spreekt het woord van God. Maar let op. Als ik nu praat en ik citeer gewoon de Bijbel, ben ik geen profeet. Want de profeet openbaarde altijd iets nieuws wat God op dat moment sprak. En toen werd het opgeschreven. Dus iemand die, wij hebben dat niet meer, want alles wat wij nu, als wij een Bijbeltekst lezen, spreken wij Gods woord. Maar ik profeteer niet, want het is al geopenbaard. Ja? Zo is dat. Nou, kijk met mij mee in 2 Samuel. Ja? In 2 Samuel. We spreken dus over de openbaring van Gods woord en inspiratie, dat het opgeschreven wordt. En in 2 Samuel en die schrijvers, die profeten, die schreven het op, 2 Samuel 23 vers 2. David bijvoorbeeld. Het is een prachtige tekst voor de hoe God zijn, hoe die profeten spraken. Ja? Dat ging door de geest, de heilige geest, hè? Die dreef hun te spreken. Dus David zegt het ook, de geest des Heren heeft door mij gesproken en zijn reden is op mijn tong geweest. Dus God gebruikt die mensen met hun woordenschat. Ja, en hij laat hun zijn woorden in die Hebreeuwse taal opschrijven. Maar het is de geest des Heren die door hem sprak. Dus David sprak het zelf, maar het is de geest die door hem sprak. En zijn reden is op zijn tong geweest. Dus hij sprak het. Maar soms, ja, ze spraken het, zeiden het en wisten ze echt niet waar ze over spraken. Ja? Dat weten we. Kijk maar naar de Heer Jezus. Hij opende hun verstand, zodat zij het verstonden. Naar de profeten zelf, die begrepen echt niet dat ze over Christus spraken. Nou, en zo kan je natuurlijk een tijdje doorgaan. Dat ook in de evangelie zie je dat Petrus bijvoorbeeld, ook met Handelingen, zie je dat hij op een gegeven moment gaat spreken met Pinksteren. Ja, dat was duidelijk een openbaring van God en ze spraken in tongen. En dan kijk maar naar de hele preek van Petrus in Handelingen 2, hoe hij dat helemaal gaat uitleggen en dat hij Israël in staat van beschuldiging stelt. Ja? En dat heeft hij natuurlijk ook niet van zichzelf. Nee, want de Heilige Geest, ze werden vervuld van de Heilige Geest en hij sprak door de Heilige Geest. En ook hier, zei de reden was op de tong van Petrus. Absoluut. En als je de eerste hoofdstukken van Handelingen ziet, dan zie je dat zij dus die openbaring ontvingen. Kijk even met mij, we gaan naar Handelingen 4. Even denken, ja, 4 vers 31. Handelingen 4 vers 31. Met Pinksteren, dat weten we, ja. En dan zie je, dan gaan we door naar Handelingen 4 vers 31. En dan hebben ze gebeden. Dat is het gebed van de gemeente, staat er bij mij erboven. Want Petrus, Jacobus, Petrus en Johannes, die waren gevangen en die zijn weer vrijgelaten. Ja. Ze zijn losgelaten en dan komen ze terug bij de gemeente. En dan in vers 31, en als zij gebeden hadden, werd de plaats in welke zij vergaderd waren bewogen. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord Gods met vrijmoedigheid. Oké. Okay. Dus je ziet hier nog steeds openbaring van Gods woord. Ja? En wij kunnen dat nu lezen. Hè? Lucas heeft het nu ook opgeschreven. Petrus heeft zijn brieven geschreven. Het is allemaal openbaring. Het is allemaal iets nieuws, ja? Wat opgeschreven wordt. De vraag is, gebeurt dat nu nog steeds? Nou, we leven natuurlijk nu in de tijd van de bedenkte genade. En op een gegeven moment weten wij, Israël, de bekering van Paulus, dan stopt de profetie. Petrus heeft nog een brief geschreven, 2, Jacobus, kennen we natuurlijk ook Judas, en Openbaring en de evangeliën, die zijn geschreven. Maar Israël is bij de komst van Paulus is gevallen en opzij gezet. En dan komen we natuurlijk bij de bedenkte genade, waarin er ook profeten zijn. Die ook Gods woord spreken. Paulus was ook een profeet. Ja? En Paulus, wat hij geschreven heeft, dat is opgeschreven. Ja? En er waren in die tijd ook profeten. En kijk met mij even in 1 Korinthe 13, de bekende tekst. Ja? Over de openbaring, want daar spreken we over. Dat de openbaring van Gods woord gestopt is. En Paulus, die spreekt hier in 1 Korinthe 13 vers 8. En de Korinthiërs die roemden natuurlijk in hun gaven. En maar hij zegt in vers 8, de liefde vergaat niet meer, maar het zij profetieën, zij zullen teniet gedaan worden. Het zij talen, zij zullen ophouden. Het zij kennis, zij zal teniet gedaan worden. Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele. Doch wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal hetgeen dat ten dele is teniet gedaan worden. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, was ik gezien als een kind, overlegde ik als een kind. Maar wanneer ik een man geworden ben, zal ik teniet gedaan hetgeen eens kind was. Want wij zien nu door een spiegel in een duistere reden, maar als dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar als dan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben. En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie, doch de meeste van deze is de liefde. Goed, we zien hier in vers 8 de profetieën. En als je de Bijbel een beetje kent, dan weet je wel, dan kijk als je naar 1 Korinthe 14 ook leest, ook nog over profeten. Ja? Maar Paulus zegt in vers 8 op een gegeven moment, de profetieën die zullen teniet gedaan worden. De talen zullen ophouden, de kennis zij zal teniet gedaan worden. Want wij kennen ten dele. Dus je ziet hier elke keer de profetieën, dat staat links, zal stoppen. Kennis is er op dat moment, de gave van kennis, ja, zal stoppen. Als er volmaakte zal gekomen zijn, dan zal het ten dele, wat ten dele teniet gedaan worden. Dus je hebt een, op dat moment dat Paulus schrijft, is dat nog allemaal ten dele. Ja, dus er wordt nog steeds, wordt er iets geopenbaard. God openbaart nog steeds zijn woord. Ja? En Paulus noemt dat op dat moment, dat is ten dele, gedeeltelijk. Maar, dat noemt hij ook in vers 11, toen ik een kind was. Ja, op dat moment is het een kind. Maar dan zie je, maar wanneer ik een man geworden ben, zo heb ik teniet gedaan hetgeen eens kind was. Eenmaal zal het volmaakte gekomen zijn. En dat is precies wat Paulus zegt in Colossenzen 1 vers 25. Dat hij heeft, hou je vinger even hierbij, Colossenzen 1 vers 25. En het volmaakte, ik heb daar vroeger ook heel veel dingen over gelezen. En ja, dat was dan een uitleg, als we eenmaal bij de hemel, in de hemel zijn bij de Heer, dan zal het dan, zullen we het allemaal weten, ja. Of ja, als de Bijbel af is, dan zullen we het allemaal weten. Daar zit je al redelijk dichtbij. Ja? Maar Paulus spreekt heel duidelijk over het volmaakte. Hij als een apostel van de heiden, hij als een profeet, die nog steeds van God, van de Heer Jezus Christus openbaringen krijgt. Waarover? Niet waarover Matthäus, Marcus, Lucas over spreken, over de oud-testamentische profeten, maar expliciet over de verborgenheid. Ja? Die openbaring. Want God openbaarde alleen nog maar dat aan hem. En in Colossenzen 1 vers 25, welke dienaar ik geworden ben, he, ze heeft het over zijn lichaam, welke is de gemeente, in vers 24. Naar de bedeling Gods die mij gegeven is, om te vervullen het woord Gods. Dus Paulus, aan hem is gegeven om het woord van God te vervullen. En wij die het woord recht snijden, weten waar hij over spreekt. Want we hebben het programma van profetie met volk Israël voor op aarde. En we hebben het verborgen gedeelte. En dat is waar Paulus over spreekt. En dat noemt hij dat het volmaakte zal gekomen zijn. Dan hebben we het complete woord van God. En als het volmaakte gekomen is, wat stopt er dan? Dan stopt de openbaring van God. Ja? Dus wij leven nu in de tijd dat dit is gestopt, openbaring. En we leven ook in een tijd dat de inspiratie is gestopt. Dat wil zeggen, niet dat ik niet geloof dat de Bijbel niet geïnspireerd is, maar dat er niks meer opgeschreven wordt. En we weten, er zijn vele leerlingen die dat niet onderschrijven. Wat dat betreft is natuurlijk de charismatische beweging een gevaarlijke beweging. Want als jij nog steeds gelooft dat God steeds ons dingen openbaart, dat betekent dat dit eigenlijk niet meer de allerhoogste autoriteit is. Want het woord van God is niet af. Dat is de consequentie ervan. Hè? Het is onvoorstelbaar hoe weinig kennis er is bij de mensen, de geloven, over het woord van God. Van de week was ik, dat zijn mijn eigen neven, die zijn allebei van de volle evangelie. Het gaat mij niet om stickers te plakken of dat verkeerd is, maar charismatisch. En heb ik dus over het woord gesproken. En het ging over, oh ja, over hoe het met mij ging. En het ging natuurlijk over het woordje kanker. Nou ja, ik zeg, joh, het woordje kanker staat al in de Bijbel. Hé? Ik zeg, heeft Paulus over geschreven? Wisten ze niet. Ik zeg, Satan en daar en daar. Oh ja? Ik zeg, dus Paulus was er al mee bekend. En daarom is ook mooi dat je begrijpt gelijk wat kanker is. Want er staat daar, het zal voorteten als de kanker. Dus je weet, kanker betekent het eet je op. Nou, dat klopt, dat weten we. Nou, ja, nou, dan moet ik toch eens even kijken of het in allerlei andere bijbels en of het allemaal wel goed vertaald is. Ze namen het niet zo aan. Ze namen het niet gewoon aan. Dus ik heb daar een heel tijdje zitten praten. Maar onomstotelijk zeggen, het staat in de Bijbel, zo zegt de schrift, dus is het zo? Nee, het ging tegen hun gevoel in, dat hebben we nog nooit gehoord. Is dat zo? Nu gaan we even onderzoeken of dat wel klopt. En dan gaan we dus, en dan vooral, misschien is het wel niet goed vertaald. Misschien moet het zo of zo of zo of zo. Dus waar is de autoriteit? Ja, die is er gewoon niet. Nee, de Bijbel moet voor de gelovigen de allerhoogste autoriteit zijn. Dus ik zei ook, geloof jij dat de Bijbel geïnspireerd is die je in je handen hebt? Nou, ik heb geloof ik wel 25 minuten gevraagd tot ik een antwoord kreeg. En dan zei ik, nee, ik heb nog steeds geen antwoord. En dan was er weer een heel verhaal om, ja, en dan kijk ik daar en daar en daar en daar. Dan zei ik, nee, wat is nou het geïnspireerde woord van God? Welke is dat? Ik kon ze geen antwoord op geven. Een gelovig, hè? Geen antwoord op geven. Dat betekent dus dat je geen vertrouwen hebt in dat boek wat voor je neus is. En dat is de basis van ons geloof. Ja? En als je zegt, ik heb 10 bijbels naast elkaar. Ja, die zijn allemaal het woord van God. Dan zeg ik, sorry, maar dat kan niet. Dat kan niet. Kolossenzen 1 vers 14, ja? De verlossing door zijn bloed. Is weg. En in een andere bijbel staat het wel. En in die bijbel staat het niet. Dus God heeft gesproken, het is allebei het woord van God. In de ene zegt hij dus verlossing door het bloed. En met de andere zegt hij niet, het is weggelaten. Wat is nou waar? Ja? Dat kan niet. Maar goed. Dat is de situatie. Nou oké, je ziet dus in 1 Korinthe 14, zie je ook nog dat er nog geprofiteerd wordt. Maar uiteindelijk, toen Paulus 2 Timotheus schreef, dat was de allerlaatste brief. En die punt die daar zit aan het eind, of amen, ze eindigt hij mee. Dat is het allerlaatste wat God op dat moment geopenbaard heeft. En wat is opgeschreven, geïnspireerd, en daarmee is het boek gesloten. En zijn er geen openbaringen meer. We leven nu alleen nog in de tijd dat we verlichting hebben en dat Gods woord bewaard wordt. Nou, daardoor weten wij nu dat, tenminste, ik voor mij is het overtuigd, Christus heeft duidelijk aangetoond de kanon van het Oude Testament, welke bijbelboeken dat zijn en welke daar niet bij horen. Dat heb ik duidelijk uit de schrift kunnen zien. Vanuit Paulus en ook van Johannes zie ik ook dat de Bijbel, het Nieuwe Testament, is ook af. Dus deze Bijbel is compleet. En we weten, ga maar kijken overal. Je hebt wat voor evangelie hebben ze allemaal niet gevonden? Van Judas en van Maria en allerlei andere boeken. En er komt weer iets nieuws, wat op zich helemaal niet nieuw is. Want vaak komt er iets weer in het nieuws, wat bijvoorbeeld 20 jaar geleden ook al een keer gespeeld heeft. En heeft iemand dat alweer ontdekt. Maar meestal komt dat natuurlijk in een mooi boekje. En dat ligt in de boekhandel. En je moet eens weten hoeveel dat verkocht wordt. Kijk, ik heb nou ook die leuke boekjes laten maken. Dat kost me helemaal niks. Ja? En misschien wordt er wel nooit wat besteld. Maar goed. Maar dat gaat niet om het geld. Ja? Nou, het laatste punt is dat ik weet dat de Bijbel, en ook belangrijk is dat ik dat weet, dat die compleet is en af is. En dat er ook niks meer geopenbaard is. Dat ik ook geloof dat God zijn woord bewaart. Door al die eeuwen heen heeft hij zijn woord bewaard. Dat is ook een leer. Dat gaan we volgende keer ook zien. Hè? We kennen natuurlijk Psalm 12. Dat hij zegt dat gij zult hen bewaren. Hij zal zijn woord bewaren van geslacht tot geslacht. Dat doet hij. Maar het geeft mij veel rust. Dat ik weet God is in staat om dit boek al die eeuwen heen zuiver te bewaren. Dacht toch niet dat hij dat gewoon aan de mens overliet, hè? Er zit heel duidelijk een beleid van God achter, een ontwerp. In het Oude Testament heeft hij dat via het volk Israël bewaard. En nu bewaart hij dat via het lichaam van Christus. En dan kan ik daarom op vertrouwen dat het woord compleet, het is af, het is geïnspireerd. Het is de basis van mijn geloof. En hij zorgt dat het bewaard blijft, zodat wij kunnen lezen. Al die tijd, hoe vaak is het ook niet geprobeerd om het te vernietigen. Ja, door de eeuwen met de Romeinen. Hè? Maar hoe meer er vernietigd werd, aan de andere kant werd er gelijk weer geproduceerd. Maar vergeet één ding niet. Er is haat tegen het woord van God. De mensheid is geen vriend van de Bijbel en van God. Ik heb pas gehoord, als je nagaat, en dat is dan de geschiedenis van de King James Bijbel, die gelieerd is aan onze Statenvertaling. Als je nagaat, Wycliffe, een bekende Bijbelvertaler, dat was in dit jaar 13 of 1200 geloof ik, die heeft ook de Bijbel in de Engelse taal toen voor het eerst geschreven. En die is ook vervolgd geworden, hij is gestorven, maar ik heb verder niks tegen de katholieke kerk, alleen de leer, maar die is 30 of 40 jaar na zijn dood, hebben ze hem uit zijn graf gehaald en hebben ze hem verbrand. Vanwege die daad dat hij alleen maar die Bijbel in de Engelse taal heeft opgeschreven. Tyndale bijvoorbeeld, ook een bekende, die heeft het ook zijn leven gekost. Puur omdat hij gewoon de Bijbel in de taal van de mensen wil schrijven. En dat is de situatie. Dus als je praat over, je staat echt voor de Bijbel, voor Gods woord, en je zegt, dit is Gods woord, en de rest niet, dan maak je natuurlijk geen vrienden mee. Maar waar gaat het om? Het gaat om de waarheid. En daarom heb ik dit onderwerp ook, ben ik ook begonnen. Dat wij ook die punten belangrijk, dat die ook gaan zien, dat we begrijpen over die openbare inspiratie, dat inderdaad afgesloten is. Dat is ook een weerlegging naar de charismatische beweging bijvoorbeeld, die nog steeds denken dat er geprofiteerd kan worden, maar God die maakt niks meer bekend, het is af het woord van God. Nou, en daarom mogen we blij zijn dat God heeft zijn woord op laten schrijven. Weet u dat, mensen die praten over de originele manuscripten, er is niet één mens op deze wereld, en die is er ook nooit geweest, die de hele Bijbel in originele manuscripten in één boek heeft gehad. Dan moet je maar eens over denken waarom dat niet kan. Ja? Dat kan niet. Mozes heeft het toen opgeschreven. Nou, dat is 15 plus 2, 3.500 jaar geleden. Is dat opgeschreven. En de brieven van Paulus, en die zijn niet geschreven, zijn 2000 jaar geleden opgeschreven. Die originele waren er niet meer. Dus de originele manuscripten die bestaan ook niet. En dat is ook niet het punt. Want hoe bewaart God nu zijn woord? En dat gaan we de volgende keer ook zien. Hij bewaart dat door het woord te kopiëren. Gewoon getrouw te kopiëren. Nou, wij doen niks anders in deze maatschappij. Als ik kijk op mijn computer ook, hè. Hoe bewaar ik alles? Ik heb één computer. Nou, wat doen wij? Wordt altijd voor gewaarschuwd. Heb je een backup gemaakt? Heb je een kopie gemaakt? Want als je computer crasht, ben je al je foto's kwijt. Dus ik maak ook kopieën. En we maken constant kopieën. We hebben kopieerapparaten. En alles wordt nu opgeslagen. Alles wordt gedigitaliseerd. Allemaal om het te bewaren. Dus kopieën, dat is de garantie om het te bewaren. Maar wij geloven dat het ook door God bewaard wordt. En dat het getrouw gekopieerd wordt. Nou, en daardoor hebben wij het geschreven woord. En het bewaren van het belangrijkste opgeschreven is. Want we weten, als het doorverteld moet worden. Ik denk maar aan het verhaal van de zondvloed. Nou, we hebben overal stammen die over de zondvloed wat kunnen vertellen, maar die de Bijbel niet hebben. Dus die hebben de vermondelingen overleveringen. Nou, je ziet al de rode draad erin, maar heel veel klopt er niet meer van. Precies wat Petrus zegt, ja. Wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. We hebben hem gezien op de berg, de verheerlijking. Maar toch zegt hij, wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. Dat is veel zekerder als ik, Petrus, met mijn eigen ogen heb hem aanschouwd. Want de mondelinge overlevering, dat is niet betrouwbaar. Hier moet je op kunnen vertrouwen. En we hebben alles in één boek staan natuurlijk. Het maakt ook iedereen verantwoordelijk. Dit. Je kan zometeen niet. De ongelovige ook, als hij voor de grote witte troon komt, kan hij tegen God zeggen, ja, wist ik niet. Ja? Wist ik niet. Hoezo wist ik niet? Gods woord heb je toch? Gods woord is het toch? Je kan alles tegenin brengen, maar het staat geschreven. En we hebben allemaal de verantwoordelijkheid om het te geloven, of niet? We hadden vanochtend even een gesprekje over psychische problemen. Dat neemt hand over hand toe natuurlijk. Ja, de oplossing is natuurlijk, ik weet ook wel, je hebt ook lichamelijke ziektes en alles. Daar kan je natuurlijk niks. Maar heel veel problemen kunnen gewoon opgelost worden met het woord van God. Daar ben ik van overtuigd. Hoeveel mensen zijn niet in de war, psychisch. Juist door het woord van God, omdat het niet recht gesneden is. Dat ze in de problemen komen of depressief raken ervan. Ik weet ook wel, toen ik tot geloof kwam, dat was omdat ik zat zo diep in de put, omdat ik wist, ik sta zo meteen voor die rechter. Dus ik wist, ik ga verloren. Nou, dat is niet leuk als je eraan denkt. Dan weet je, ik ga naar de hel, dat wist ik allemaal. En als jij steeds nog door een verkeerde leer daarin blijft, Daar word je niet vrolijk van. En dan kan je inderdaad in dat soort situaties krijgen. Maar wij verkondigen de genade van God. En dat haalt de mensen er juist uit. Dat je weet, hey, hij heeft zijn leven voor mij gegeven. Ik ben wat waard. Wat zelfwaardering. Ik moet van mezelf houden. Dat zijn allemaal mooie verhalen van de wereld. Het gaat erom dat God van jou houdt. Dat is het enige wat jij eruit kan halen. En niet dat jij van jezelf houdt. Want dat is juist het probleem. Dat de mensen zo van zichzelf houden. Dat is de trots. Ik sta nummer 1. Want iemand kan zich wel heel druk maken. Ja, nou, ik ben zo dik en dit en dat. En ik vind mezelf maar afschuwelijk. En ik maak er maar een eind aan. Want ik hou niet van mezelf. Nou, als je niet van jezelf houdt, dan maak je daar ook niet druk om. Toch? Nee, juist omdat je juist van jezelf houdt. Dat is mijn punt. En dan kom je nooit uit. Maar het is de liefde van God dat de mensen eruit kan halen. Dat je weet, hij accepteert mij in alle ellende en rottigheid die ik gedaan heb, ja. En dat hij zijn leven daar voor mij heeft gegeven. En dat we daar vanuit die positie nu ook in dit leven staan. Volmaakt, heilig en gerechtvaardigd. En hoe weet je dat? Ja, omdat dat in het woord staat. En omdat ik het woord recht weet te snijden. En dat geeft mij heel veel blijdschap. En dat zal dat altijd zijn, voor iedereen. Want de blijdschap is natuurlijk als de bedeling de genade over is. Ja, dan gaan zij datgene lezen wat voor hun belangrijk is. En dat zal hun ook blij maken. Wat zal hun ook ondersteunen. Maar Gods geest werkt altijd in overeenstemming met zijn woord voor op dat moment. En dat moeten we goed onthouden. Zullen we eindigen? Vader, wil u danken. Dank u, Vader, voor deze heerlijke boodschap. En uw woord kan ons blij maken als we ook inderdaad daar lezen wat voor ons ook bedoeld is, Heren. En dan gaat het ook zeker werken in ons. En ik bid ook, Vader, dat we ook waardering aan dat woord geven van u, Heren. Dat is zo belangrijk. Dat is de basis van ons geloof waarin alles staat, Heren. Dat we er ook 100% op kunnen vertrouwen. En dat we ook geloven dat uw woord heilig is. En dat het ook volmaakt is en het ook compleet is. En dat het ook machtig is om ons te versterken, Vader. Als we het woord ook recht snijden. En dat vraag ik van ieder van ons. En ik dank u daarvoor in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Oké, we gaan even een bakje doen.